Thank you. Gemeente, namens de kerkraad willen wij u nog het volgende mededelen. Morgenavond zal er een cursus geestelijke vorming worden gehouden in de Hoeksteen. Aanvang 7:15. Dominee Droger hoopt dan te spreken over het onderwerp groeien in de genade en kennis van Christus. Dinsdagavond zal de kerkraad vergaderen om 7:30. En donderdagavond zal er ouderenmiddag zijn die begint om 14:30. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stouw ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het 9e vers. Doe bij uw knechten weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit de profetie van Zacharia. En daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers, tot en met het 13e hoofdstuk, het eerste vers. Zullen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet zingen in aansluiting erop uit Psalm 119 en daarvan het 9e vers en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Zacharia 12, het eerste vers, tot en met Zacharia 13, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt die in de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, omdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, doch degene die onder hen struikelen zal te dien dagen zijn als David, en het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heideren die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enig zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hidradrimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overgeslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. En te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonden en tegen de onreinheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu voor alle dingen samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Almachtige, alomtegenwoordige en alwetende Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, Gij die zij de God van Abraham, Isaac en Jacob, Gij die zij de gans anderen, die omringd wordt door miljoenen engelen, vervul ons toch met diepe eerbied, wanneer wij tot u komen in het gebed. Wij willen u vragen, bewaar ons toch voor een oppervlakkig bidden, voor een gedachteloos bidden. Dat u van ons bidden moet zeggen, dat volk nadert wel met haar lippen tot mij, maar hun hart houden ze verre van mij. O, geef toch dat we ons hart vanmorgen voor u mogen uitstorten in het gebed. Dat we tot u de toevlucht mogen nemen, onder uw vleugelen mogen schuilen, Heere. Laat het ons vanmorgen toch een wonder zijn, dat we elkaar mogen ontmoeten rondom dat woord. Dat u vanmorgen nog tot ons spreken wilt door dat woord. En dat u daarin vanmorgen nog betuigt geen lust te hebben aan onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. O, laat dat woord van morgen daartoe dan toch een hamer zijn, die dat harde hart verbrijzelt, Heere, die het aan stukken slaat. En geef toch in die weg van die wonderlijke wedergeboorte een nieuw hart. Een hart dat u vrezen mag. Heer, en zo komen wij tot u. En we willen u bidden, schenk, Heer, uw Heilige Geest. Dat u ons vanmorgen leiden in het luisteren naar dat woord. Open daartoe toch ons hart. En wij bidden u, wil gij zelf door uw Heilige Geest ons leiden in de verkondiging van dat woord. Open toch de schriften vanmorgen. En wil gij zelf door uw Heilige Geest ons de woorden in de mond leggen en de zaken in ons hart. Dat we het woord van u mogen verkondigen met blijdschap en vrijmoedigheid. Dat we het woord mogen verkondigen met ernst, met gunning. Maak ons oprecht en geef dat we de volle raad Gods verkondigen mogen. En laat het zo mogen zijn dat we het met elkaar mogen bemerken. Het was goed aan deze plaats te zijn, want de Heere is in ons midden. En dan moeten wij het u belijden, Heere, dat wij dat niet verdiend hebben. Wij als uw knecht niet, Heere, want we hebben het verzondigd in alles. En vergeef dan ook onze ambtelijke, persoonlijke zonden. Ga met ons niet in het gericht, Heere, maar wil vanmorgen nog een God van genade zijn. En van ons afweten en ons ondersteunen en sterken in de verkondiging van het woord. Maar ook als gemeente hebben we het niet verdiend, Heer. Want dan moeten we het ook zeggen, we hebben als schapen gedwaald, onze herder verloren. Och, dat we dan vanmorgen ook mogen smeken, Heere, keer weder. Gedenk aan ons in ontferming. En geef dat we zo met elkaar als gemeente en dienaar voor u mogen buigen in schulderkentenis. Onze handen opheffen naar u en zeggen, Heere, ontfermt u zich over ons vanmorgen. En dat we uw naam mogen erkennen, dat we elkaar weer zo rondom dat woord mogen ontmoeten. Heere, geef toch dat we het zien mogen als uw leiding. En wil dan ook vanmorgen bij ons blijven. Alles wegnemen, Heere, wat kan hinderen in het luisteren. En dat het woord zo zijn vrije loop mag hebben. En zo slaan wij onze ogen op u, om het van u te verwachten. We dragen zo heel de gemeente hartelijk aan u op. Met al de noden en de zorgen die er ook in haar midden zijn. Zij die langdurig ziek zijn. Zij die zorgen hebben in hun huwelijk. Zorgen om de kinderen. Och Heere, we leven buiten het paradijs. En wij bidden u, wilt u helen wat mensen niet helen kunnen. Wil ook zijn bij hen die met ons meeluisteren. Die vanmorgen niet op kunnen komen omdat ze ziek zijn. We denken ook aan onze geliefde ambtsbroeder. Wilt u ook bij hem zijn, broeder Talen, die door ziekte verhinderd is. Wil ook bij hem en zijn vrouw zijn. Wil ook hen gedenken, Heer, ook bij het klimmen der jaren. We dragen ook aan hen op die met ons thuis meeluisteren. Onze ouderen, u weet hoe ze wellicht graag hier in uw huis zouden zijn, maar niet kunnen. Wil ook bij hen blijven. We denken ook aan de koster, wilt u ook hem gedenken, de organist. We dragen ook de Broeders Kerkraad hartelijk aan u op. Ook ouderling Groeneboom, die verhinderd is, wil ook bij hem zijn, hem ook een gezegende dienst geven. Heren, wilt u de mannenbroeders sterken ook in de ambtelijke uitoefening van de roeping die gij hen gegeven hebt. Denk ook onze geliefde broeder dominee Procé met zijn vrouw. Dat ze ook samen hier in liefde dienen mogen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, zo heffen wij onze handen op tot u, opdat onze verwachtingen van u de Heere mogen zijn. Heere, ga ons niet voorbij. Gedenk uw volk en uw kinderen, dat ze ook vanmorgen onderwijs mogen ontvangen. Zij die van verre staan, Heere, wilt u ze naderbij brengen. En zij die u mogen kennen, geef toch dat ze u al meer mogen kennen. We dragen ook onze jonge mensen hartelijk aan u op. Heere, geef toch dat het woord ze raken mag. U weet ook in wat voor tijd ze leven. Dat er zoveel op hen afkomt om ze van u en van uw woord af te trekken. Wij bidden u, wilt u ze vasthouden. Vasthouden bij de gemeente. Vasthouden bij uw woord. Gedenk de kinderen. We bidden u, laat de preek zo eenvoudig mogen zijn. Dat ook de kinderen het mogen begrijpen. Wees bij hen die ook op onze kinderen passen. Laat het ook daar goed mogen zijn. Denk ook hen in de kracht van het leven. Want kunnen we toch veel zorgen hebben over ons werk ook in deze tijd. Maar dat we maar bij de voordeur op mogen zien tot u. Om het van u alleen te verwachten. Gedenk ook hen die alleen zijn. Kent ook hun verdriet. Zij die vader of moeder moeten missen. Een kind moeten missen. Ouders moeten missen. Heere, wat kunnen we veel verdriet meebrengen, ook de kerk in. Wilt u ook aan hen gedenken. Onze ouderen. Wees ze toch goed en nabij, Heere. En laat het ook in de avond van het leven licht mogen zijn. Heere, zo komen wij tot u. Om het vanmorgen van u, de Heere, alleen te verwachten. Ga ons niet voorbij, Heere. Ontfermt u zich over ons. En laat het woord toch zijn kracht mogen doen naar uw belofte. We bidden u dat om Jezus Christus wil uit genade alleen. Amen. Liefde gemeente, wanneer we zo de kranten lezen en het nieuws volgen, dan zult u het ongetwijfeld met me eens zijn en beseffen dat we met elkaar leven in een zeer bewogen tijd. Heel aangrijpende dingen vinden plaats. We hoeven alleen maar te denken aan besmettelijke ziekte van ebola die duizenden mensen wegneemt. De aangrijpende tonelen van oorlog in de Oekraïne, in Syrië. Als we stilstaan bij al die verschrikkelijke terreurdaden die plaatsvinden door IS, zoals onlangs nog in Parijs, maar ook door Boko Haram in Afrika. De enorme vluchtelingenstromen, de talloze miljoenen ontheemden. Dan weten we dat we in een bewogen, aangrijpende tijd leven. En daarin zien we ook steeds weer dat allerlei gebeurtenissen zich afwisselen. Dan hier een oorlog, dan daar een oorlog, dan daar een besmettelijke ziekte, dan daar rampen. Maar te midden van al die wisselende tonelen hier op aarde is er één zaak die steeds weer het wereldnieuws bepaalt. En welke zaak is dat dan? Wel gemeente, dat is de zaak Israël. Steeds weer neemt zij een belangrijke plaats in de wereldgeschiedenis. En ook de dag van vandaag zien wij dat. En we zien daarin ook dat de vijanden zich rondom dat volk steeds meer gaan concentreren. Wie de afgelopen tijd het nieuws daaromtrent gevolgd heeft, ziet dat steeds meer landen bijvoorbeeld overgaan tot de erkenning van de aartsvijand van Israël, Palestina, onlangs nog door Zweden. We zien ook hoe het internationaal strafhof overweegt om ook Israël voor haar rechtbank te dagen. En steeds meer zien wij ook een opkomend antisemitisme. En dan kan wel eens de vraag rijzen, hoe zal dat toch met dat volk aflopen? Dat volk van God. Dat volk dat toch door Paulus genoemd wordt, de beminden om der vaderen. En zeker als je dan ook leest, en recent is er weer een boek verschenen onder de veelzeggende titel Waarom mag Israël niet bestaan? Dan kan de vraag wel eens rijzen, Heere, hoe zit het toch met uw volk? En met uw belofte aan dat volk? Wel gemeente, met de hulp des Heeren willen we vanmorgen bij die vraag stilstaan aan de hand van wat we met elkaar gelezen hebben in Zacharia 12. En daarvan lees ik dan nog in het bijzonder het 10e vers. Zacharia 12 en daarvan het 10e vers, waar het woord des Heeren onze tekst van morgen luidt. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En we schrijven dan bij deze tekstwoorden een onvoorstelbare heerlijke belofte voor de toekomst van Israël. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats de bevrijding van Israël. In de tweede plaats de bekering van Israël. En tenslotte de boodschap voor ons. Zacharia 12 bepaalt ons vanmorgen bij de onvoorstelbare heerlijke belofte voor de toekomst van Israël. En we letten dan allereerst op de bevrijding van Jeruzalem. In de tweede plaats op de bekering van Israël. En tenslotte op de boodschap vanuit deze profetie voor ons allen. Doch we gaan er eerst van zingen met elkaar. En wel uit Psalm 102 en daarvan het 7e en ook het 8e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. De zolang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. Daarom reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis en toont ijver voor Gods huis. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 102, de versen 7 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De eerste collecte van morgen is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Bid met algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. Zingen we dat met elkaar, gemeente, naar het amen der prediking uit Psalm 122 en daarvan het tweede vers. Zacharia 12 bepaalt ons bij een bijzonder heerlijke belofte voor de toekomst van Israël. En we letten allereerst op de bevrijding van Jeruzalem, in de tweede plaats op de bekering van Israël en tenslotte op de boodschap vanuit deze profetie voor ons allen. Liefde gemeente, het zijn bijzondere, grote en heerlijke beloften die wij lezen in Zacharia 12. En zo groot en zo heerlijk dat ze ons verstand te boven gaan en de vraag ongetwijfeld in ons hart op kan komen: Heere, zal dat wel werkelijk geschieden? Heere, kan dat wel wat u belooft? En daarom is het heel opmerkelijk dat de Heere die profetie begint met allereerst te zeggen wie hij is. Luister maar. De last van het woord des Heeren over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Het is alsof de Heere zegt: weet wel wie er spreekt, omdat we het zouden geloven. Hij spreekt die de schepper is van hemel en aarde. Hij die des mensen levensgeest formeert. Hij is het, de Almachtige. Zou voor mij de Heere iets te wonderlijk zijn? Het is alsof de Heere ons daar vanmorgen allereerst van wil doordringen, voordat wij gaan luisteren naar wat hij tot ons te zeggen hebt. Geloof het wat ik zeg. Het is voor mij niet onmogelijk wat ik nu ga zeggen. Laten we daar altijd diep van doordrongen zijn. Dat de Heere de Almachtige is en dat voor hem niets onmogelijk is. En wat gaat de Heere dan ons vanmorgen verkondigen? Wel zeer heerlijke en grote dingen. Het tiende vers, gemeente, begint met een tegenstelling. Door dat woordje doch. De profeet zegt: wat nu gaat volgen, dat staat in schril contrast met wat ik eerst gezegd heb. En wat zien wij dan in dat eerste gedeelte van de profetie in Zacharia 12 voltrekken? Wel dit, dat in die dagen, en met dat woord bedoelt de profeet de laatste dagen, de dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus, te dien dagen, zegt de Heere, zal Israël belegerd worden en in het bijzonder haar hoofdstad Jeruzalem door alle volken. Zo lezen we in het derde vers dat alle volken der aarde zich tegen Jeruzalem zullen vergaderen. Er zal in die dagen, in die laatste dagen, een strijd ontbranden van alle volken tegen Israël. Dat volk zal helemaal alleen komen te staan. Al haar vrienden zullen haar verlaten, ook een land als Amerika. En al de volken der aarde, Rusland, China, Amerika, Europa, al de volken, zo zegt het woord des Heeren, zullen zich opmaken tegen Jeruzalem. En zo hebben wij deze profetie allereerst te lezen als een letterlijke profetie. Een profetie die in vervulling zal gaan. En het is niet alleen de profeet Zacharia die over die eindstrijd om Jeruzalem spreekt. Nee, we kunnen het ook lezen bijvoorbeeld bij de profeet Joël. In het derde hoofdstuk schrijft hij dat ook. Want zie, in die dagen en te dien tijden, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenvolken vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En daar zal ik met hen rechten. Ook hij spreekt van alle volken die zich opmaken in die dagen tegen Jeruzalem. En het is Matthew Henry die dat in zijn verklaring ook zo onder woorden brengt, dat er een voortdurende strijd is tegen dat volk die in de eindtijd zal culmineren tot een strijd van alle volken tegen Jeruzalem. Daar, zo zegt Matthew Henry dan, is een opeenvolging van vijanden geweest van eeuw tot eeuw die haar oorlog aandeden. Ja, alhoewel zij allen tegelijk in een verbittering tegen haar waren en een besluit gevormd hadden om de naam van Israël af te snijden, opdat deze niet meer gedacht zal worden. En wie de geschiedenis van dat volk des Heren ziet, weet dat het ook alle eeuwen door vervolgd is. In de middeleeuwen, maar ook de eeuwen daarna. En wie denkt niet aan de Tweede Wereldoorlog? Wie denkt niet aan de verschrikkelijke kampen als Auschwitz, waarin in totaal 6 miljoen van dit volk zijn uitgemoord. Maar ook na 1948, toen de Heere haar dat land weer teruggaf, is er een voortdurende strijd tegen dat volk. En is het bekend dat al de vijanden maar één doel hebben, zoals we dat lezen. Wij zullen niet rusten totdat Jeruzalem onze hoofdstad is. En zo moeten wij ook deze profetie lezen. Als iets wat de Heere voorspeld heeft, wat komen zal en wat daadwerkelijk gebeuren zal worden. Er zal een strijd ontbranden om Jeruzalem. En dan kan de bange vraag wel eens zijn, hoe zal dat toch met dat volk aflopen? Als alle volken der aarde zich opmaken tegen dat kleine volkje, dan zal het toch ongetwijfeld van de aardbodem weggevaagd worden. Het is toch onmogelijk om je staande te houden als alle volken der aarde zich tegen je verzamelen. Dat kan toch niet anders dan dat het afloopt op een totale ondergang van dat volk. Maar wat zegt hij? De schepper aller dingen. Ik blijf getrouw aan mijn belofte. Want ik heb dat volk beloofd dat ze dat land zal bezitten tot een eeuwige erfenis. Het is Calvijn die daar ook zo treffend op wijst als hij zegt: het volk Israël zal het beloofde land, daarvan de blijvende erfgenaam zijn, tot de komst van Christus. En het is toch waar, gemeente, wat we telkens met elkaar zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat laat de Heere zien in het begin van Zacharia 12, met hele sprekende beelden. Zo kunnen wij het lezen aan het begin dat er staat: en Jeruzalem zal worden als een drinkschaal der zwijmeling, alle volken rondom. Jonge mensen, daar gebruikt de Heer in een beeld dat Jeruzalem zal zijn als een grote schaal, waaruit die volken zullen drinken. En als ze daarvan drinken, zullen ze bewusteloos in zwijm vallen en daardoor niets vermogen tegen dat volk van de Heere. Nog een ander beeld gebruikt de Heere om te laten zien dat hij dat volk bewaren zal en dat dat volk overwinnen zal. Want zo zegt de Heere: ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen zullen doorsneden worden. Daar gebruikt de Heer het beeld van Jeruzalem als een steen, een lastige steen. En wat zal daarmee gebeuren? Wel, die steen zal alle volken verpletteren. En het is de bekende kerkvader Hieronymus geweest die bij dit beeld gedacht heeft aan een sport die jonge mensen in die tijd wel bedreven. Namelijk, wie kan de zwaarste steen optillen? En dan gebeurde het wel eens dat een jongen zo'n hele grote steen optilde en die zo dan boven zijn hoofd hield, maar dat toen zijn krachten het begaven en de steen op zijn hoofd viel en hem verpletterde. En zo zal het ook zijn, zegt de Heere, met die vijanden. Ze zullen menen Israël te overwinnen, maar uiteindelijk zal dat land hen verpletteren. Anderen denken bij dit beeld aan een zeer zware steen met scherpe kanten die ze proberen opzij te trekken, maar dat lukt niet en ze beschadigen hun handen daaraan. Ze bezeren zich aan die steen en het zal hen niet lukken om die lastige steen Israël weg te vagen. En de Heere besluit dan dat eerste deel van zijn profetie in het 9e vers. En het zal geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Het is alsof de Heere het nogmaals zeggen zal. Mijn volk, als alles in deze wereld zich zal vergaderen om je van deze aardbodem weg te vagen, wees dan getroost door mijn woord. Het zal hen niet gelukken, want ik zal opstaan tot de strijd. En ik zal al je haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Weet dat ik het gezegd heb. Ik, de Heere, de Schepper en uw Formeerder. Ik zal gedenken aan mijn verbond met Abraham gesloten tot in eeuwigheid. Onze eerste gedachte spreekt van een heerlijke bevrijding van Israël. Maar geliefde gemeente, de profetie gaat verder. En nog veel heerlijker zaken worden ons vanmorgen geopenbaard. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De bekering van Israël. Onze tekst begint dus met een tegenstelling. Ik zal al de vijanden verdelgen. Maar, doch, wat zal ik doen met mijn volk? Mijn volk Israël. Wat zal ik met mijn volk doen? Wel, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met een rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Wat belooft de Heer hier aan zijn volk? Wel, in die dagen, in de dagen voorafgaand aan mijn wederkomst, zegt de Heere, zal ik mijn geest over jullie uitstorten. Mijn heilige geest zal ik in een ruime mate uitstorten over u. Die geest die overtuigt van zonden, gerechtigheid en oordeel. En die geest die de Heere zal uitstorten over zijn volk, wordt hier aangeduid als de geest der genade en der gebeden. Wat een heerlijke belofte, wat zal er gebeuren? Wel, die heilige geest, die geest der genade, zal dat volk gaan overtuigen dat ze niet zalig worden door de werken. Maar die geest zal hen overtuigen dat ze zalig worden uit genade alleen. Genaden verworven door de zaligmaker. En het zal die geest zijn die dat volk op de knieën gaat brengen. Dat volk zal leren bidden om die genade. Ze zal gaan leren bidden met hun vader David. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil, tot u die genade kunt zenden. O Heer, aanschouw onze smart. Wil naar onze smeekstem horen. Merk, Heer, op onze jammerklacht. Verleen ons gunstig oren, daar we in onze druk versmachten. De Heere zal die geest uitstorten der genade en der gebeden. En wat zal die geest dan doen als hij in rijke mate over dat volk wordt uitgestort? Wel, hij zal hun ogen openen. Zij zullen mij aanschouwen, zegt de profeet. De ogen zullen geopend worden van dat volk. Wat in trotsheid zegt, zijn wij dan ook blind? Ja, ze zijn blind. Blind voor die ene naam. Voor die ene weg tot zaligheid. Maar die geest zal nu komen. En die geest zal hun ogen openen, omdat ze hem zullen aanschouwen. Wie zullen ze aanschouwen? Wel, die ze doorstoken hebben. En daarover zullen ze bitter rouwklagen. Rouwklagen op zo'n aangrijpende wijze. Dat zijn hele tere woorden die de Heer gebruikt. Zullen rouwklagen, zegt hij, als over één die een kind verloren heeft. Er zijn erbij vanmorgen die weten wat dat is, gemeente. Dat is de grootste smart die je hier op aarde kunt hebben in het natuurlijke leven. Er is geen smart dieper dan die smart. En het is dat beeld dat de Heer gebruikt om de smart aan te duiden als de ogen open gaan van zijn volk. En ze gaan hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. En wie hebben ze doorstoken? Wel, Johannes geeft in zijn evangelie het antwoord. Als hij naar dit woord terugverwijst. Op het moment dat Christus aan het kruis genageld wordt. En daar de Romeinse soldaat de speer door de zijde van Christus steekt. Dan ziet hier de profeet het lijden van Christus getekend. Het is vandaag de eerste lijdenszondag. Zacharia bepaalt ons erbij. Wat er zal gebeuren met de Messias. Hij zal door zijn volk verworpen worden. En zo zegt Johannes het, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Opdat Zacharia vervuld worden. Zij zullen zien welken zij gestoken hebben. Maar wat een wonder, geliefden. Daar hebben zij geroepen. Weg met hem. Kruist. Het was de Romeinse soldaat die in hun opdracht het doodvonnis voltrok. Het was het Joodse volk wat Pilatus overhaalde om die Messias te laten kruisigen. En ze hebben het uitgeroepen, wij hebben geen koning dan de keizer. Weg met deze. En wat ziet nou Zacharia gebeuren? Dat volk dat Christus verworpen heeft, zal wenen over hun zonden. Zal wenen over het verwerpen van deze Messias in ongeloof. Wanneer is dat gebeurd? Wel, iets daarvan zien wij al oplichten op Goede Vrijdag. Als ze naar huis gaan slaand op hun borsten. Als teken van rouw en verslagenheid. Maar geliefden, dat is nog slechts een enkeling. En we weten niet of dat zaligmakend geweest is van hen die van de kruisheuvel weggingen. Zou deze profetie dan bedoeld zijn voor dat wonder van Pinksteren? O ja, zeker. Daar zien wij nog een helderder vervulling dan bij degenen die weggingen van het kruis. Als daaronder die prediking van Petrus, die ontdekkende prediking, als hij zegt, dien gij gekruisigd hebt. Dan zien wij dat ze verslagen worden En we weten wat er staat als een pijl die hun hart doorboort. En al zijn er dat dan 3000, dan is dat nog maar een klein getal. En de apostel Paulus moet van zijn volk zeggen, maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden. Dus wij begrijpen dat ook dit woord niet vervuld is op de Pinksterdag. En daarom hebben van ouds, ook met name onder de Puritijnen, velen gezien, dit woord moet nog vervuld worden. De bekende Puriteinse prediker George Hutchinson schrijft in zijn verklaring bij deze tekst: in onze tekst wordt de toekomende bekering en het berouw van Israël voorgesteld, van welke de volkomen vervulling niet geweest is in hetgeen men leest in de eerste tijden van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het moet nog vervuld worden. En zo zien wij dus dat de Heer nog aan dat volk gedenken zal. En dat hij dat volk nog wederbrengen zal. En dat dat volk hem zal mogen erkennen als de Messias. En het is Paulus die ons die weg gewezen heeft. Als hij schrijft in zijn Romeinenbrief: en zo zal alzo geheel Israël zalig worden. Paulus mag op grond van dat oude verbond, dat oude testament, op die beloften, onder andere uit Zacharia 12, geloven. Dat de Heere nog aan zijn volk gedenken zal. En die geest der genade zal uitstorten, omdat ze tot bekering zullen komen. Hem aanschouwen, wenen over hem en tot hem de toevlucht nemen. En zo zal gans Israël zalig worden. Is het ook onze verwachting? Is het ook ons uitzien? Ook deze morgen, dat de Heere nog dat woord vervullen zal. Zijn we bewogen met dat volk, de beminden om der Vader en Heere, maak het waar wat u beloofd hebt. Zullen we het straks ook zingen, bid dan om de vrede van Jeruzalem. Is toch de Bijbelse roeping. Heere, vervul toch wat gij beloofd hebt. En die aansporing mag nog te meer gelden, geliefde gemeente. Als we zien op welke heerlijke belofte de Heere daaraan verbonden heeft. Want dan gaan we luisteren wat een van de meest bekende predikers, meest geleerde en godzalige prediker daarover geschreven heeft, Thomas Boston. Moet je eens goed opletten wat hij schrijft. Verlangt u naar een opwekking in de kerk die nu is als een vallei vol dorre doodsbeenderen? Dan moeten wij dat vandaag niet zeggen. Als we zien op de ontzaglijke verdeeldheid in de kerk, als we zien op de ingezonkenheid van de kerk. En dan schrijft Thomas Boston in zijn dagen al: de kerk die is als een vallei vol dorre doodsbeenderen. Zou je dan niet verlangen naar een opwekking? Waar we ook van gezongen hebben: Gods knechten begeren het gruis op te richten. Wat heeft dat dan te maken met de bekering van Israël? Dat verlangen naar een opwekking ook in Middelharnis. Wel, luister dan wat Thomas Boston zegt. Hij zegt: als u nou naar een opwekking verlangt, bid dan om de bekering van de Joden. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? De bekering van Israël zal een tijd van leven zijn. Een tijd van milde uitstorting van de geest, wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is. En als u goed meegeluisterd hebt, dan hoort u dat Thomas Boston in dit gedeelte een tekst aanhaalt van Paulus. In datzelfde hoofdstuk waar Paulus schrijft over de bekering van Israël, over haar zaligheid. Dan zegt hij, ik zal proberen heel kort dat uit te leggen. Hij zegt, als nu de verwerping van de Heer Jezus door het volk van Israël al zo'n grote zegen heeft meegebracht, dat daardoor de verzoening der wereld tot stand kwam. Paulus zegt, toen Israël de Heere verworpen heeft, zijn wij van de synagogen gegaan naar de steden, naar de heidenen. En dat was een gevolg dat Israël de Messias afwees. Wat een zegen is er toch geschied uit hun verwerping. Maar, zegt Paulus, als nou dat volk hem zal aannemen, wat zal dat dan zijn? Wel, zegt hij, dat zal zijn het leven uit de doden. En dan schrijven onze kanttekeningen, dat is een spreekwoord, dat wijst op een zeer grote verandering ten beste. En uit deze woorden hebben onze vaderen moed geput. En ze hebben gezegd, heren, als u dat gaat doen, u gaat uw volk Israël tot bekering brengen, dan zal dat meebrengen een bloeitijd voor de kerk. En dat was het verlangen naar de bekering van Israël. Heren, dan wilt u ook nog aan uw kerk, aan uw ingezonken kerk, aan uw verscheurde kerk, aan uw wereldgelijkvormige kerk denken. En wilt u met de bekering van Israël een bloeitijd geven. En daarom schrijft de bekende McChane bij onze tekst. In deze woorden vindt ge een beschrijving van de bekering der Joden die nog komen moet. Een gebeurtenis die leven aan deze dode wereld geven zal. Gemeente, geeft dat geen troost? Troost als wij om ons heen zien. Als wij zien hoe de kerk steeds kleiner wordt. En als wij zeggen, Heer, wat zal er toch nog komen? Dat de Heere zegt, vrees niet. Want ik zal aan mijn kerk gedenken. Wat geeft dat verwachting? Wat kan dat moed geven, broeders, kerkenraad? Heere, zal het dan toch nog gebeuren dat u uw kerk tot bloei bent? Ook hier in Middelharnis. Waar alles zo verdeeld ligt. Zoveel kerken zijn onderling. Wat een zorgen hebben we over op onze opgroeiende kinderen. Wat kun je met verdriet de ontwikkelingen gadeslaan. En dan komt dat woord van morgen tot ons. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel zal het gaan die u beminnen. Dat we vanmorgen dan moed mogen grijpen. De Heere nog grote wonderen doen zal. Denk nog aan de woorden van mijn oude predikant, dominee Vlietstra. Die heeft het wel eens zo onder woorden gebracht. Zien wij naar beneden, zien wij op de kerk. Dan staat er niet zo hopeloos voor als de kerk. Maar richten wij het oog naar boven, dan is er niets heerlijkers dan de toekomst van de kerk. Want die ligt in zijn hand. Zullen we dan vanmorgen grote verwachtingen hebben van de Heere, van zijn woord en van zijn heerlijke beloften. Ook voor ons nageslacht. Ook voor de kerk. Ook voor Israël. Dan gaan we naar onze derde gedachte. Geliefde gemeente. De boodschap voor ons. Bid om de vrede van Jeruzalem. Liefde gemeente, kun je in waarheid bidden om de vrede van Jeruzalem? Als je zelf geen inwoner bent van dat Jeruzalem. Wat bedoelt u? Wel, Gods woord spreekt ons ook van het Jeruzalem als van de kerk des Heren. Paulus spreekt in een van zijn brieven over Jeruzalem dat boven is, het welk onze moeder is, Galaten 4. En daar duidt hij op de kerk van oud en nieuw verbond, Jood en Heiden. Hoe zullen wij ooit in waarheid kunnen bidden om de bekering van Israël? Bewogen zijn met de gemeente, als we niet allereerst bewogen zijn over onze eigen ziel, over het behoud van ons eigen gezin. Zijn wij reeds inwoners van dat geestelijk Jeruzalem, dat Jeruzalem dat daarboven is, welk ons aller moeder is. En dan gaat deze profetie ook spreken in ons persoonlijke leven. Wat het volk Israël zal moeten leren en mogen leren, moeten wij ook persoonlijk kennen. Wil het voor ons goed zijn op reis naar de eeuwigheid? Wat moet er dan gebeuren in jouw leven, meisje? Wat moet er dan in uw leven gebeuren? Wat moet er dan in jouw leven gebeuren, jonge vriend? Wel, dat uitgestort wordt de geest der gebeden en der genade in uw hart. Wat is dat een machtig woord, als dat lezen en ik zal uitstorten. Dan stort de Heer in milddadigheid uit, in over. Ik zal uitstorten mijn geest. En dan zegt Calvijn zo treffend. De geest uitgieten. Dan giet God als het ware zijn binnenste uit. Dan laat hij zien wie hij is. En dan zendt hij die geest der genade en der gebeden uit. Die geest die zal werken in de harten. Die niet anders zijn dan dorre doodsbeen. En dan zien wij dat het wonder bij God vandaan moet komen. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Als een vrije gave die wij niet hoeven te verdienen. Maar die geest die ons uit genade geschonken wordt omdat Christus hem aan het kruis verworven heeft. Die geest der genade die ons gaat onderwijzen. Dat er nou maar één weg is waardoor we zalig kunnen worden. En dat is genade, genade alleen. Die geest der gebeden. Wat is het eerste wat de mens gaat doen? Als die geest wordt uitgestort. Wel, wat we lezen van Paulus, ziet hij bidt. Dat is een vrucht van het werk van de Heilige Geest. Die brengt je op je knieën. Op je knieën voor God. Als een arme zondaar. Die daar leert bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. En wanneer ga je dat nou bidden? Wanneer ga je dat nou smeken? Wees mij de zondaar genadig. Jonge mensen, wanneer ga je dat nou bidden? Wel, als God je ogen gaat openen. En waar gaat de Heer nou je ogen voor openen? Wel, dat zegt onze profetie zo heerlijk. Ze zullen mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. Dat is dan grijpen. Lieve gemeente, het is ontzaglijk erg dat wij liegen. Het is ontzaglijk erg dat wij overspel doen, ook alleen al in onze gedachten. Dat wij begeren, dat we Gods naam lasteren, verschrikkelijke zonden. De schending van Gods heilige wet. Wat was nou je grootste zonde? Wat nou de bitterste zonde? Wel. Dan gaat de Heilige Geest je van overtuigen. dat je het evangelie ongehoorzaam bent. Door in ongeloof je van hem af te wenden. Er is geen groter zonde dan buiten Christus zalig begeren te worden. Door eigen werken, door eigen vroomheid, door tranen en gebeden. Je eigen vroomheid opbouwen buiten Christus. Het is vanmorgen de eerste lijdenszondag. En dan brengt de Heilige Geest ons naar Golgotha's heuvel. En dan zegt de Heilige Geest: ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Heeft de Heilige Geest je daar gebracht, geliefden, dat je Christus doorstoken hebt? Niet dat je gelogen hebt, niet dat je gestolen hebt, maar dat je de zaligmaker door ongeloof verworpen hebt. Liefde gemeente, waar worden de bitterste tranen geschreid? Aan de voet van het kruis. Heeft de Heilige Geest je daar gebracht, gemeente? Op dat kruis van Golgotha. McShane moest het leren. Hij zegt eerst: ik dacht er niet aan dat mijn zonden zijn beker gevuld hebben. Ik dacht er niet aan dat mijn zonden zijn doornenkroon gevlochten hebben. Maar als God je ogen gaat openen, en je ziet daar de zaligmaker aan het kruis hangen. Voor jouw zonde. Voor jouw ongeloof. Voor jouw haat. Voor jouw verzet. Dat je hem de rug hebt toegekeerd. Dat je in vijandschap tegen hem leeft. Als de Heer dat waar gaat maken. En je ziet wat het die zaligmaker gekost heeft om jou te verlossen. Om daar voor jou aan dat kruis te sterven. Dan ga je tranen wenen. Tranen waarvan de Heere zegt als een moeder die haar kind verloren heeft. Moet je eens goed over nadenken. Wat een zielepijn de zonden doen. Als je gaat zien dat het die zonden zijn die Christus aan het kruis gebracht heeft. En zij zullen mij aanschouwen, die ze doorstoken hebben. Heere, ik was het. Ik was het die speer in uw zijde gestoken hebt, Heere. Door mijn zonden, door mijn ongeloof, door mijn overtreden van uw heilige wet, mijn verwerpen van het evangelie, waarmee ik u op uw hart getrapt heb, dierbare Heer. Ik was het. Petrus zegt het, dien gij gekruisigd hebt. Weet je toch nog wel, dat dat waarheid werd in je leven. Dat je Christus verworpen hebt. Liefde gemeente, dan ga je rouw bedrijven. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonden ontvangen en daarom uw gramschap dubbelwaardig. Heer Jezus, u moest voor zo'n ellendig als ik aan het kruis genageld worden. Voor mij nederdalen ter helle. Van God verlaten worden om zo'n ellendige te bevrijden. Zou u dan geen tranen schreien als een moeder die haar kind verloren heeft? Een liefde gemeente, ken je die tranen? Ken je dat berouw? Of als je nou vanmorgen zegt, daar ben ik een vreemdeling van. Als je nou vanmorgen ervaart, Heere, maar dat ken ik niet. Dat verdriet. Heere, zou u mij dan nog eens aan willen zien? Dat het is waarheid mag worden. Ik zal mijn geest uitstorten. Dat je die belofte dan vanmorgen aan mag grijpen, Heere. Wilt u ook mij gedenken? Wilt u ook mijn ogen openen, Heere? Wilt u ook mij brengen aan de voet van dat kruis? U hebt het toch gezegd, en ik zal uitstorten. Heere, u hebt dat toch beloofd dat u dat doen zal. Heere, doe het ook in mij. Waarom, geliefde gemeente? Waarom? Wel, opdat u door die droefheid gedreven tot hem zou gaan. Waarmee die profetie zo heerlijk eindigde, dien dagen, zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonden en tegen de onreinheid. Dat is die machtige boodschap, dat wanneer daar een zondaar aan de voet van dat kruis ziet wat zijn zonden hebben gedaan, wat zijn zonden hebben teweeggebracht, dat daar op die kruisheuvel een fontein geopend is. Een fontein van dierbaar bloed dat stroomt voor verloren zondaren. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Wat is dat? Dat is een toevlucht nemen tot dat dierbaar bloed van het evangelie. Als je daar aan de voet van het kruis met tjenen mag buigen. Buigen als een verloren zondaar. Wat gebeurt er dan? Op die kruisheuvel van Golgotha. Wat gebeurt er dan? Arme verloren zondaar. Die daar weent. Over je schuld. Over je ongeloof. Over je hardheid. Over de onmogelijkheid om die schuld te betalen. Wat gebeurt daar? Aan de voet van dat kruis. Daar stroomt dierbaar reinigend bloed. Reinigend van alle zonden. Daar aan de voet van het kruis. Daar horen wij die stem spreken. Gaat heen. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Als daar de toevlucht genomen mag worden met de verloren zoon. Met de moordenaar. Ik heb gezondigd. Ik ben het niet waardig. Wij dan strafwaardig. Wie zo de toevlucht neemt, mag het horen. Heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar stroomt uit die wonden van Christus reinigend bloed. Voor de grootste der zondaren. Is dat geen boodschap, geliefde gemeente? En ik zal uitstorten. Als je nou vanmorgen zit met je onbekeerlijke hart. Met je harde hart. Dit Heren, ik kan niet bij u komen. Ik kan mijn zonden niet bewenen, Heren. Zie dan op Zacharia 12. Ik zal te dien dagen uitstorten. Heren, doe het vanmorgen. Heren, spreek tot mijn arme verloren ziel. Maak waar wat u beloofd hebt. Ik zal uitstorten. Heeft de Heer het dan niet gezegd? Indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Zou hij dan vanmorgen niet de hemel willen openen? Als er een arme, oude, verstokte man in de kerk zit en zegt. O God, nou zit ik hier al 80 jaar onbekeerd. Maar nou zegt u dat u zal uitstorten. Doe het nog, voor en aleer het te laat is. Want, geliefde gemeente, deze tekst, Zacharia 12, gesproken in het oude verbond. door Johannes aangehaald aan de voet van het kruis, zal nog één keer spreken. Luister maar, in Openbaring 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Maar dan, liefde gemeente, dat zo aangrijpend. Maar dan is het te laat, voor eeuwig te laat. Dan zal het geen rouw bedrijven zijn meer vanuit een verbroken en schuldverslagen hart. Maar dan zal het een rouw zijn van vroeging. Had ik maar geluisterd op die eerste lijdenszondag. Had ik maar de toevlucht genomen tot dat dierbaar bloed dat reinigt van alle zonden. Maar dan zal het waar worden. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Geliefde gemeente, laat u toch waarschuwen. U, jij die nog onbekeerd bent. Wat zal dat een oordeel zijn? Om dan onder de prediking van het evangelie in verharding je weg voor te gaan. Mag ik het je daarom toeroepen? Vanuit diezelfde psalm. Kus dan de Zoon. Eer dat hij u verderven. Kom, bid om de vrede van Jeruzalem. Bid dat God nog aan ons zal gedenken. Bid dat hij Zacharia 12, het 10e vers, vervullen. Ook in jou, uw en mijn hart. Amen. Aangezien des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, laat dat ook in ons hart mogen leven. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Heer, uw volk benauwd aan alle zijden en het zal nog benauwder voor uw volk worden, zodat ze helemaal alleen komen te staan. Maar ze hebben uw woord, heren. En ze hebben uw trouw. En ze hebben uw belofte. En dat hebben we vanmorgen mogen horen. En u zegt het, ik de Heere, de schepper, uw formeerder. En daarom zal het de vijand nooit gelukken om uw volk, heren, uit te roeien. Maar u zult het bewaren en doen overwinnen. Maar bovenal, u zult dat volk van u zult het bekeren, heren. O, wat een wonder, onbegrijpelijk. Een volk dat zich zo van u afkeert tot op de dag van vandaag. Maar u zult het tot u brengen. En ze zullen u erkennen en aanschouwen. En zullen het bewenen. En u zult het hen vergeven. Omdat u die fontein geopend hebt. Ook voor dat volk. En u hebt daaraan verbonden en heerlijke beloften. Paulus riep het uit toen hij dat overdacht. O diepte beide des rijkdoms. Heer, hij kon het ook niet bevatten. Dat grote wonder. En geef ook dat wij en naar uit mogen zien en naar verlangen. Maar ook dat het in ons eigen hart persoonlijk waar mag worden. Dat ook die geest der wedergeboorte in ons hart wordt uitgestort. Om daar te werken die droefheid naar u. Die droefheid over de zonden. De zonde van het ongeloof dat we u verworpen hebben. Om u door genade te mogen aanschouwen. Met geopende ogen te mogen zien op u. Die we verworpen hebben. Maar uw liefde is zo groot dat u kwam. Om te zoeken dat verloren is, Heer. U zoekt wat weggedreven is. U brengt naderbij wat weggelopen is. Dat is het wonder van uw woord, Heer. Werk toch die hartelijke droefheid naar u. Omdat we tot die bloedfontein die geopend is de toevlucht zouden nemen. Wat een wonder, Heer. Dat bloed dat reinigt nu van alle zonden. En buiten dat bloed, Heer, is het voor eeuwig verloren. En geef dan ook dat we ons haasten en spoeden zouden om ons levenswil. Gaat u zo met ons mee, Heer, nadat we naar dit woord met elkaar hebben mogen luisteren. En dank, Heer, dat we het woord mochten verkondigen. Vergeeft u al het tekort erin, al het zondigen. Doe daar genadig verzoening over. Denk ook uw knecht, als hij vanavond hier het woord mag brengen, wil hem ook veilig weer hier brengen. En geef ook dat er vanavond weer in getrouwheid geluisterd mag worden naar dat woord. Dat toch een levendwekkend woord is. Dat woord dat toch dode zondaren doet opstaan. Breid aan uw vleugelen over de gemeente uit. Ga met haar mee, heren. En doe haar nog wel bij Sion. Zie ons zo aan in hem, die je altijd hoort, de Heer Jezus Christus. We vragen het uit genade alleen. Amen. We willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 130. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël een vrij van ongerechtigheden. En laat dat ook de echo mogen zijn in uw hart van de prediking. Zo doe hij ook aan mij. Zingen we met elkaar Psalm 130 en daarvan het vierde vers. gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.